Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 273 van de invasie. En de energievoorziening in Oekraïne lijkt nu wel echt een kritieke fase in te gaan, hè?
Ja, een hele nieuwe golf dus weer van raketaanvallen. En echt niet alleen op Kiev, maar ook op Lviv en andere regio's. Moldova trouwens is dus verbonden, hè, met het elektriciteitsnetwerk met de Oekraïne. Zit ook zonder stroom.
Het halve land zat zonder stroom. Is inmiddels hersteld, is het laatste bericht dat ik zag. Maar het is wel heftig natuurlijk.
Ja. Het is echt... New York Times zegt dat... Moskou kan dit nog 3 tot 4 keer herhalen. En dan zijn alle precisieraketten op.
Ja, nee, en misschien even daarover, want dat is echt interessant. Er zijn ook weer nieuwe staatjes bekend geworden van hoeveel er nog over is. Er zijn bijvoorbeeld nog maar 13% van die Iskander-raketten over. Dat betekent dat ze er voorheen 1000 hadden en nu nog 119. Daar hebben ze nog de beschikking over. Dus dat is echt heel weinig. En van al die andere raketten, nou, ik zal ze niet allemaal gaan opnoemen, want dat is stom vervelend. Maar als ik daar zo naar kijk, dan is het minder dan de helft hebben ze nog over.
Ik las ook wel eens over die Iskander-raketten. Die kunnen ook met nucleaire wapens worden uitgerust. Dus je kan niet naar nul, want dan is die dreiging weg.
Nee, dat klopt. Je hebt meerdere raketten waarmee dat kan. Maar inderdaad, dat is absoluut juist. Dat zijn raketten die je ook kunt uitrusten met een nucleaire lading.
Maar jongens, het betekent gewoon wel dat je kunt gewoon dat hele elektriciteitsnetwerk kan je uitschakelen.
Ja, 70 kruisraketten hebben ze afgeschoten, als ik het goed heb vandaag. En 51 zijn er neergehaald. Hmm. Dus dat is nog steeds een aanzienlijk aantal, maar onvoldoende. Het is natuurlijk echt dramatisch. De WHO die heeft nu gezegd dat ze verwachten dat 3 miljoen mensen zullen vertrekken. Ik moest er even aan denken toen ik de discussie hoorde in de Tweede Kamer, dat er nu toch echt paal en perk wordt gesteld aan het aantal mensen wat hier binnenkomt. Maar hoe zouden we dat willen doen? Als een groot deel van die 3 miljoen niet in eigen land wensen blijven, maar naar Europa gaat vertrekken, die kans is natuurlijk groot. En dan heeft Poetin heeft natuurlijk gewoon zijn zin, hè?
Ja.
Want ik hoorde net ook in een commentaar toen ik hier naartoe reed van dat doet Poetin om een betere onderhandelingspositie te krijgen aan de onderhandelingstafels en wil ook dat en nu wordt onderhandeld met Zelensky, maar dat is natuurlijk niet het geval, want wat je nu ziet is dit gewoon, als dit dus klopt, hè, dit soort cijfers, en ik ga ervan uit dat dat heel goed kan, zeker na de aanvallen van vandaag. Ja, dan ontstaat er een situatie waarin Europa behoorlijk ontwricht kan worden. En dat is ongelooflijk in het voordeel van Poetin. Die vindt dat hij in oorlog is met het Westen. En niet alleen maar met Oekraïne.
Ja, wat ik er merkwaardig aan vind is dat Brekelmans van de VVD, die beklemtoont steeds, ik heb het niet over Oekraïners. Want die hebben sowieso recht om hier te komen.
Ja, dat klopt.
Ja, en ik zou dus verwachten, nou, er komen dus misschien miljoenen mensen aan. Laten we voorbereidingen treffen. Laten we erover nadenken hoe we dat gaan opvangen.
Maar het kan nu al niet meer. Ik bedoel, de eigen bevolking kan al niet meer in een huis. Dus ze zitten echt gewoon met een geweldig probleem. En dit is ook precies de bedoeling, hoor, van Poetin, dat dit gebeurt. Hoe meer er ontwricht hier wordt, hoe beter het voor hem is. Want dan hoopt hij, en dan hoop ik van niet, dat dan de steun voor die hele operatie gaat verdwijnen.
Ja, maar het minste wat je kan doen is dat je kampen in Polen faciliteert vanuit Nederland.
Ja, maar die hebben er dus al 1,2 miljoen, hè? Ja. Volgens mij is het inmiddels de stand van een paar weken geleden. Misschien zijn het er inmiddels al 1,3 miljoen of 1,4 miljoen. Nou, dan komen er nog een paar honderdduizend bij.
Zij weigeren andere vluchtelingen, toch? Irakezen en Afghanen. Dus
jazeker.
Ze hebben misschien nog wat ruimte.
Ja.
Maar als ik het zo zie, wordt het wel snel echt heel problematisch. Als ik nu op dit moment zit, dus de hele regio Kiev zonder stroom. In elk geval de stad is geen stroom met water. In Lviv is geen stroom. Wordt gewaarschuwd voor uitvallen van water. warmtevoorziening. Het ministerie van Energie zegt dat alle kerncentrales, de meeste warmte- en waterkrachtcentrales in het land, in elk geval deels zijn afgeschakeld. En collega Geert-Jan Haan meldt dat rekening wordt gehouden met een blackout in heel Oekraïne vanavond. Ja.
Zou me niet verbazen. Gerson is trouwens een van de meest getroffen gebieden, hè, op dit gebied. Ja. Ja. Ja, het zou me niet verbazen als dat gaat gebeuren, want dat kan niet anders. Interessant is trouwens dat de Russen, omdat ze dus door hun spullen heen raken, moeten vertrouwen nu op de aanvoer van Iraanse raketten. Daar hebben we het eerder over gehad, hè?
Ja.
En er zijn nu berichten, en dat is echt interessant jongens, dat moeten we heel goed volgen. Nee, we hebben er eerder over gehad van, ja, er wordt gefilosofeerd over het ophouden, dan wel misschien wel met militaire middelen stoppen van de aanvoer van die raketten.
Ja, ja.
Daar is op de achtergrond het een en ander aan de hand. Dat is een ding dat, dat zeker is. We weten nu uit Oekraïnse kant Dat er echt druk wordt uitgeoefend door een aantal landen, die worden niet met name genoemd, op Iran om het niet te doen. Mm-hmm. En dat baart naar het schijnt de Russen weer zorgen. Nou, het is iets wat uit de officiële kanalen komt van Oekraïne. Het is typisch zo'n bericht die echt waar kan zijn, want dit is precies wat, denk ik, de Verenigde Staten, maar ook een aantal andere landen aan het doen is, om ervoor te zorgen dat Iran die raketten voor zichzelf houdt. En dat is natuurlijk ook logisch. Wat er precies gebeurt, ik heb geen idee, maar dit is echt even heel goed om te volgen.
Goh.
Weet je welk land goede contact heeft met Iran? Dat is Qatar.
Ja.
Dus misschien is dat Qatar wel dat iets aan
het doen is. Ja, ik zou daar niet op willen gaan speculeren wat hier aan de hand is.
Of Oman, dat kan ook.
Maar waarmee zou je druk kunnen uitoefenen op Iran?
Ja, we hebben al sancties. Ja, meer sancties, maar je zou bijvoorbeeld kunnen dreigen. Want als je dit gaat doen, dan schieten we de transporten kapot. Dus dat, weet je, of je het doet of niet, dat maakt er niet zoveel uit, maar... Oeps, dat zou dus maar, ja, dat is een, het is een scenario waar je even niet bij stil moet staan, maar helemaal ondenkbaar is het ook niet.
Zo, je kan natuurlijk toch betrekkelijk gemakkelijk die raketten in Rusland krijgen door de geografische positie van Iran. Hè? Je rijdt gewoon naar het noorden en dan rij je...
Nou ja, dan moet je wel door een paar landen nog heen hoor, volgens mij. Je kunt door de Kaspische Zee gaan.
Als je vaart, dan kom je, ja, dan kan het.
Ja, dan kan je. En ik heb dat zo op de kaart gekeken, dat moet vrij simpel zijn. Dat is een paar honderd kilometer, dan ben je er wel. En er zijn verschillende havens, ook marinehavens van Rusland, die hebben een Kaspische Zeevloot. Waar je vrij gemakkelijk dit soort schepen naartoe kan sturen. Dus dat is een fluitje van de cent. En dat ligt interessant genoeg relatief dicht bij, bij Oekraïne, bij het front.
Ja.
Je rijdt er niet in een paar uur naartoe hoor, maar relatief. Nee. Want Rusland is natuurlijk een gigantisch land.
Maar dus de vraag is een beetje of eerst Rusland door zijn raketten heen raakt of Oekraïne door zijn stroomvoorziening.
Ja, exact. Daar gaat het om. Dat is precies waar het om draait. Ja. Ja, en wat je dus nu ziet, hè, nog even een aanvulling van die mensen die vertrekken. Timoshenko, dat is de CEO van een van die grote energiebedrijven, die heeft nu gezegd, verlaat het land. Ja, om nog eventjes de situatie nog ernstiger te maken. Dus de Oekraïners, er zijn dus Oekraïners nu oproepen om het land te verlaten. Omdat als je het land verlaat, er een minder grote druk is op het energiesysteem. En dan zou dat misschien nog overeind kunnen worden gehouden voor de mensen die achterblijven.
Ja. Het is echt een vreselijke situatie. Nou, verder is in Oekraïne is de geheime dienst, is de orthodoxe kerk binnengevallen. Je hebt daar dus... De twee orthodoxe kerken, eentje die nog naar Rusland luistert en eentje die al afgesloten is daarvan. Hè. En dat spreekt wel een beetje tot mijn verbeelding, want toen Rob en ik waren een paar jaar geleden in Kiev, weet je nog?
Ja, heb je dat eens verteld? Ja,
prachtige stad, ja, echt
ongelooflijk mooi. Ja. En toen ben ik ook op een ochtend, ik weet niet meer wanneer, ik geloof dat ik het alleen deed, ben ik naar dat klooster gegaan. Zo'n gigantisch groot.
Ja, ik ben er ook wel eens geweest, dat is waanzinnig, ja. Ja.
Dat is echt, nou goed, daar zijn dus nu Oekraïnse geheime diensten naar binnen. En die hebben er allemaal Russische spionnen aangetroffen en $100,000 dollars en dat soort dingen, weet je wel. En de afgelopen maanden zijn er al 30 priesters gearresteerd. Die hadden hulp gegeven aan de Russen en ook informatie over de Oekraïnse troepen doorgestuurd. Hè.
Mm-hmm.
Ik vind het nogal wat, hè, wat er allemaal gebeurt in dat land. Ja. En wat ook nog heel sappig is, is dat de krakers in de Vossiusstraat, en die zitten dus in het huis van een oligarch, zeg maar, hè, Arkady Volos. Hè, dat is een Russische tech-entrepreneur. Met, die is oprichter van Yantex of zoiets heet dat, geloof ik. Hè. En nou ja, die man.
Zoekmachine is dat, Aantjan.
Is een zoekmachine, ja.
De grootste zoekmachine van Rusland. Ja.
Ja. Oh ja, dat is zo, ja. Een soort Google-achtige toestand. Nou goed, die man die valt dus onder de sancties. En mag dus ook niet zomaar verblijven in zijn Amsterdamse pied-à-terre. En om die reden zegt de rechter dat de krakers daar gewoon lekker mogen blijven zitten.
Wat hilarisch. Die zit je dus, wel chic hoor, in de Vossiusstraat. Is uit. Ja.
Aan het Vondelpark. Hè? Dat is allemaal heel 1,8.
Ja, het is een mooi huis. En het leuke is, er zijn dus allemaal banieren aan opgehangen met pro-Oekraïense leuzen. Dus dat is ook wel geest.
Wat lachen. Ik zou misschien van het weekend eens kijken of ze een feestje geven. Dat doen ze wel eens in de Kraakse.
Gaan er naartoe.
Ja.
Ja, zeg dat je van Boekestein en de wijk bent, dan mag je vast wel binnenkomen.
Dat weet ik niet.
Ja. Nou, wat ook interessant is, hebben we het al eerder over gehad. Je hebt die, dus onder Gerson heb je dus zo'n schiereilandje. Ja. Die heet dat Kinburn Spit, noemen ze dat. Hè? En dat is, schijnt trouwens ongelooflijk mooi te zijn met flamingo's en weet ik allemaal wel niet in de zomer. Hè? En het ligt dus, dat schiereilandje, als je op de kaart kijkt, dat ligt ook echt richting Odessa. Dus ontzettend strategisch belangrijk. Hè? Het speelde trouwens ook een rol in de Krimoorlog in 1855. Toen hebben de Britten en de Fransen daar een Russisch fort vernietigd. Maar goed, daar wordt gevochten. Dat hebben we een week geleden al gemeld. Hè. En ja, het is duidelijk dat de Oekraïne daar wel wat vorderingen maakt. En daarmee is dus de controle over de Krim van Moskou gewoon direct in gevaar. Hè. Want dat moeten ze gewoon behouden. Dat is echt ontzettend belangrijk. Het is jammer dat we daar zo weinig informatie steeds maar over krijgen. Maar
waar ik wel informatie over heb, is dat zelfs gisteren nog toeristen op dat gebied zijn geweest. Op dat schiereiland geweest. Ja, je houdt het toch niet voor mogelijk.
Wat Russische doet, toeristen.
Hè? Ja. Nee, niet, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, er werd een melding gemaakt van toeristen die daar waren. En die er eigenlijk hals over kop weg moesten. Omdat de special forces van Oekraïne eraan kwamen. Maar ja, je kunt dus vanuit dat schiereiland, kun je dus eigenlijk redelijk goed Odessa bestoken, want het ligt 60 kilometer daar vandaan. Dus het is eigenlijk nog, het ligt eigenlijk, als je naar de kaart kijkt, ligt het nog dichter bij Odessa dan Gerson, dan de stad Gerson.
Ja, maar het zit vast aan de oostoever van de Dnipro, hè? Ja. Dus het is ook een manier om voor Oekraïne om verder te komen.
Ja, maar het interessante is, als je dus kijkt hoe die fortificaties lopen, dan wordt er behoorlijk komen er behoorlijke fortificaties van en loopgaven van de Russen. Die lopen langs de Dnipro. Maar die buigen eigenlijk af voor dat schiereiland. Ja, dus het lijkt net alsof ze dat schiereiland al hebben opgegeven. Of dat zo is, dat waag ik te betwijfelen. Want zo'n fortificatie, zo'n loopgraaf is ook een soort vol bedpositie, dus je hebt nog mensen verder naar voren geplaatst en dan kan je daar achter verschuilen als het helemaal misgaat. Maar het is wel op zich interessant dat die fortificatie daar niet langs loopt.
Ja. Je kunt daar vandaan ook knallen naar Mykolaiv en naar Odessa. Dus het is,
zeker.
Ze moeten dat niet verliezen, de Russen. Goed, wat hebben we nog meer? Oh ja.
Nou, wat er interessant is, de discussie die ontstaan is in Polen. Hè, naar aanleiding van ongelukje met. Kennelijk met dat Russische. Met dat Oekraïense. Afweerraket. Die dus terechtkwam in Polen en daar twee mensen doden. Ja, er is nu een discussie ontstaan. Dit is ook wel een theoretische discussie. Maar ja, het is ook wel beladen natuurlijk met emoties die heel goed voorstelbaar zijn. Over de waarde van artikel 5 van het NAVO-verdrag. Hè? Dus een aanval op één is een aanval tegen allen. Er worden nu Petris gestationeerd door Duitsland in Polen om raketten toch zoveel mogelijk te proberen open te vangen. Die raketten hebben vooral een symbolische reden, omdat de relatie tussen Polen en Duitsland niet al te best is. Dus dit zou eraan kunnen bijdragen dat die beter wordt. Maar ja. Wat ga je nou doen als je bijvoorbeeld een Russische raket wil onderscheppen die op je afkomt en dan moet je een antiraket lanceren? tegen die inkomende raket en die komt dan boven Oekraïne tot explosie. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat soort discussies lopen nu en dan wordt dan weer verondersteld dat als dat gebeurt, de Russen dat zouden kunnen zien als gevechtshandelingen boven Oekraïne. En dat dan de NAVO daarbij betrokken zou moeten worden. Nou, het zijn discussies die, die redelijk theoretisch zijn, omdat volgens mij de Patriot niet meer dan een afstandsbereik heeft van pakweg 20 kilometer. Dus het is al heel lastig om, dan moet je wel erg dicht tegen de grens zetten om dat te doen. Maar het toont maar even aan hoe zenuwachtig men daar ook is. Ja. En men wil echt gewoon keiharde garanties dat wanneer Rusland verder gaat, dat de NAVO ook inderdaad invulling geeft aan artikel 5.
Ja. Het Europees Parlement heeft vandaag een resolutie aangenomen waarin ze dus oproepen dat, dat de Europese Unie de juiste juridische kader gaat maken om de Rusland aan te wijzen als een state sponsor van terrorisme. Mm-hmm. Nou, dat moeten we even goed plaatsen. Biden heeft dat dus juist niet gedaan, omdat dat natuurlijk onderhandelingen ondermijnt. Daar hebben we toen uitgebreid over gesproken. En over het algemeen zijn deze dingen gewoon niet handig. Maar ja, het Europese parlement wil zijn bestaan rechtvaardigen. Ik vind het onverstandig.
Nou, wat ik vind het ook zeer onverstandig. Ja. Nou, want we hebben in het begin al helemaal, je moet het zo even uitleggen, maar in het begin van de oorlog hebben we al gezegd, en hebben we het Sun Tzu, de grote Chinese krijgsveer van, wat is het, 2500 jaar geleden bij voorgeciteerd. Bouw voor je tegenstander een gouden brug. Dus zorg niet dat die helemaal in de hoek wordt gedreven. Want anders kan je er helemaal nooit meer over onderhandelen. En er is er ook geen enkele rationele reden meer om ermee op te houden. Hè, met de strijd.
Ja. Kijk, mensen verwarren altijd twee dingen. Natuurlijk heeft Zelensky nu geen enkele reden om te onderhandelen. Hè? Maar over het algemeen is het zo in de diplomatie dat je met de duivel en zijn allemoer in contact staat. Want als je dat niet doet, dan heb je dus minder informatie. En uiteindelijk moet er altijd onderhandeld worden. Maar goed, wat er gebeurd is een half uur geleden, is een enorme cyberattack nu aan de gang naar het Europese parlement door een aan het Kremlin gelieerde hackersgroep. Ik hoop wel dat het Europese parlement een beetje beschermd is.
Dat zullen ze misschien even er een tijdje uit liggen, maar dat komt wel weer goed. Kijk, realiseer je, dat komt helemaal niet zo in het nieuws. Maar als je de lijsten ziet van cyberaanvallen op Oekraïne, maar ook op andere landen, is echt zeer indrukwekkend, hoor. Het interessante is dat het vaak gewoon niet heel erg veel effect heeft.
Ja. Het gebeurt gewoon elke dag bijna, hè?
Ja, meerdere malen per dag zelfs, ja.
En banken hebben daar ontzettende last van.
Ja, exact. Overheidsgebouwen of overheidsinstellingen ook in Oekraïne, maar ook Baltische staten gaan zo maar door. Dat gebeurt gewoon.
Nou, ze zijn nu woensdag in Brussel bijeen om weer te praten over die beroemde price cap, hè, waar we over praten, het prijsplafond. Het gaat over de olie, het gaat over de G7, om het weer even in herinnering te roepen. Het gaat met name dus over de EU, Japan en de Verenigde Staten. En ze willen dan dus dat er een prijsplafond komt. En dat moet dan worden geïmplementeerd door de global shipping, dus zeg maar de containers, de rederijen en ook de verzekeringsmaatschappijen. Mm-hmm. Ik snap zelf nog steeds niet hoe dit kan werken.
Ja, de ministerie van Financiën in de Verenigde Staten, die werkt dat plan nu uit. Er is wel iets van naar buiten gekomen, maar ik geef toe, het is lastig te volgen. We moeten echt gewoon even wachten tot het hele plan naar buiten komt en daar dan een commentaar op leveren. Mm. Want het is vrij complex, hoor, dit. Vandaar dat ze er ook zo lang over hebben gedaan.
Want 5 december zou het al ingaan, toch?
Ja, maar het plan, dat kan één deze dagen dus naar buiten komen. Het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten, die heeft daar een belangrijke C in dat plan. Dus het is ook G7, inclusief de Europese Unie. Hmm.
Maar weet je wat ik er zo lastig aan vind? Kijk, Amerika heeft zelf olie, dus die kan een hele grote mond hebben. Hè?
Ja.
Wij hebben dus te weinig olie, we hebben helemaal geen olie, nauwelijks olie. Nou, als wij minder gaan betalen aan Poetin, om het zomaar eens te zeggen, dan gaan die schepen gewoon naar China en naar India toe, lijkt mij.
Nou, het probleem is dat je gewoon geen olie mag verschepen, omdat die namelijk gewoon helemaal niet verzekerd kunnen worden. Dus het is vrij complex, die price cap. Het heeft dus niet alleen maar met een maximum prijs te maken, maar het heeft ook met de vraag te maken van wat gaat er gebeuren als je het met Russische schepen gaat.
Volgens mij is het zelfs zo complex dat het, als het wordt verkocht onder de price cap, dan mag het naar derde landen wel verzekerd worden. En dan kan het via die weg altijd weer terugkomen naar Europa.
Dat soort dingen staan erin. We moeten echt de details daarvan weten. Die heb ik ook gezien.
De pijplijnolie is ook weer uitgezonderd.
Ja, die is uitgezonderd.
Volgens mij door Hongarije. Ja. Dus ja, het klinkt een beetje als een gatenkaas weer.
Ja, nou ja, het is zo complex. Het is ook een terrein wat je nooit eerder betreden hebt. Dus dat is denk ik het grote probleem. Dit is totaal nieuw. Dit is een nieuwe vorm van economische oorlogsvoering. Dat heeft ook helemaal niks met sancties te maken, ook al is het een boycott. Maar dit is gewoon pure economische oorlogsvoering. En ik ben heel benieuwd, en dat is denk ik een hele relevante vraag, hoe onze grote vriend Poetin daarop gaat reageren. Wat heeft hij in petto om als reactie op deze maatregelen? Want hij gaat met iets komen. Enig idee, jullie? haal het slechtste maar bij jezelf naar boven. En dan ben je misschien in staat om iets te kunnen bedenken wat hij zou kunnen doen.
Nou ja, hij zal zeggen van, luister eens, als jij niet de prijs betaalt die ik wil hebben, dan krijg je überhaupt geen olie. Dat zal zijn antwoord zijn. Het enige wat
een olieboycott is wel een olieboycott, hoor. Dus dit betekent namelijk ook dat wij die Russische olie niet meer kunnen gebruiken om daar diesel van te maken. En dat zal waarschijnlijk tot een enorme dieselcrisis gaan leiden. Of er moet achter de schermen gezocht zijn naar alternatieven. Dat is zeker gebeurd. En die alternatieven moeten ook geïmplementeerd kunnen worden. En dat weet ik niet.
En je moet dus die raffinaderijen dan ombouwen?
Ja, dat kan niet. Althans niet op korte termijn. Dus daar zit een geweldig probleem in. Vandaar ook dat men vreest voor een crisis. Er is nog voor een behoorlijk aantal maanden reserve aangelegd. Dus we kunnen nog wel even voort. Maar ja, weet je, de tijd die tikt snel door hoor.
Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we dus volgend jaar maart, april een enorme dieselcrisis hebben.
Ja, dat kan. Waardoor dus ook onderdelen van de industrie plat komen te liggen.
Of transport, ja.
Ja, transport, scheepvaart, auto's, de hele bliksemse boel. Ja,
misschien hoeft Poetin helemaal niet zoveel te doen. En hebben wij er meer pijn van dan hij?
Nou ja, dat zou dus heel goed kunnen. Want we weten dus ook dat olie is nog wel makkelijk, relatief makkelijk naar andere landen te verkopen. Ook al is het voor een lagere prijs. Maar dat gebeurt nu ook al. En met gas is dat een stuk moeilijker. Omdat je niet zomaar die pijpleidingen onmiddellijk een andere kant op kunt sturen.
Dus we hebben dus al de-industrialisatie in Europa. Vanwege die hoge energieprijzen. Hè? Denk maar aan aluminium of staal en zo. Hè? En dan komt toch die dieselcrisis eroverheen. We hebben al geen... We hebben nauwelijks nog kassen die aanstaan. Hè? Tenzij je zo'n warmte komt.
We weten nu dat door de hoge gasprijzen glastuinders bezig zijn om na te denken of ze niet hun hele bedrijvigheid naar bijvoorbeeld Noord-Afrika moeten overhevelen. Ja. En dat is echt wel een groot probleem, omdat we hebben de mond vol van Europese strategische autonomie. Maar die ga je natuurlijk op deze manier ga je die om zeep helpen.
Ja. Nou, Boris Johnson had gisteren een interview met CNN en dan gaat hij dus heel stoer lopen doen. Hè? En dan zegt hij van Duitsland, die hoopte dat Oekraïne zo snel mogelijk zou verliezen. Natuurlijk om economische redenen, want het is zeer afhankelijk van Rusland. Hè? En ook Macron, die heeft het allemaal niet zien aankomen. Nou, Berlijn heeft net heel erg scherp gereageerd. Ook in het Engels, hè? This is utter nonsense. Hè? En ze beginnen over al hun wapenleveranties. Maar je ziet toch wel weer wat voor een clown Boris Johnson er eigenlijk is. Het gaat hem alleen maar om hemzelf. Hè? Dat is het enige dat hij goed gedaan heeft. De Oekraïne-crisis zo'n beetje, weet je wel. En dan gaat hij gewoon al die... Hij krijgt overigens 100.000 pond per lezing nu.
Nou, lekker. Maar dat kreeg jij ook toch, Rob?
Ja, nou meer eigenlijk.
Ja. Ik krijg minder, hoor.
Pond kom ik mijn bed niet uit, hoor.
Hey jongens, volgens mij is het wel genoeg zo. Hebben we genoeg gesomberd over de wereld? Of heb je nog iets, Arend-Jan?
Engeland stuurt 3 Sea King helikopters. Dus voor het eerst gaan de helikopters naartoe.
Ja, geen gevechtshelikopters, als de mensen dat gaan denken.
Nee. En Rusland heeft nu de Iraanse drones opgebruikt. Dan moeten er dus weer nieuwe komen.
Daarover later meer, hè?
Ja. Zo is het.
Tot morgen.
Genoeg, jongens.
Ja.
Tot morgen.
Tot morgen.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.